Johannes hoofdstuk 18. Het woord, of je nu in de kerk zit, je zit achter het Zoom, het woord blijft even krachtig. Amen. Het woord blijft even relevant. Het blijft even goed. Het blijft even bevrijdend. Het is, hangt er vanaf met welke instelling dat je luistert naar het woord. Amen. Het is de Heer en met zijn geest die van de ene moment op de andere ineens een openbaring kan geven aan jou, ineens een verheldering, amen, een niet meer dan een aanraking, amen, een openbaring van wat hij heeft gedaan. En soms gaan daar emoties mee gepaard, soms niet, amen. Zolang dat je maar verbonden blijft met Jezus, dat is de boodschap van vandaag in deze tijd. Blijf verbonden met hem, amen, blijf verbonden, blijf geconnecteerd met hem in Jezus naam. Ik zou graag in Johannes 18, ik doe normaal een reeks over het temmen van de tong, maar ik ga eventjes een andere richting uit om dan volgende week terug daar naartoe te gaan. Halleluja. In Johannes 18, vers 33 lezen we: nu ging Pilatus het praetorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem: bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordt: vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd? Ik ben toch geen Jood, antwoordde Pilatus. Uw volk en uw hoge priesters hebben u aan mij uitgeleverd. Wat hebt u gedaan? En Jezus antwoordde: mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevocht hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Amen. Pilatus zei: u bent dus koning. U zegt dat ik koning ben, zei Jezus. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Hierop zei Pilatus: maar wat is waarheid? Amen. Ik zou graag tot jou een boodschap willen prediken met als titel: wat is waarheid? Amen. Wat is waarheid? Laten we even bidden. In Jezus' naam. Vader, ik dank u voor al degenen die zijn samengekomen. Heer, die zijn samengekomen om u te aanbidden, Vader. Om te luisteren naar uw woord, Vader. Om te horen wat de waarheid is, Heer. En ik bid vandaag dat u mag openbaren. Halleluja. Wie wat de waarheid is in Jezus' naam. Amen. En laat de kerk zeggen: amen. Halleluja. Ja, ik ga pas verder als iedereen amen heeft gezegd. Halleluja. Goed, dank de Heer. Wat is waarheid? In de Groot Nieuwsbijbel, vers 37, zegt als volgt. U bent dus wel koning, Jezus zei, u zegt dat ik koning ben. Ik ben geboren en in de wereld gekomen om te getuigen voor de waarheid. En iedereen die zich laat leiden door de waarheid, luistert naar mij. Amen. Mijn vraag voor u is: laat jij jezelf leiden door de waarheid. Jezus zegt: iedereen die zich laat leiden door de waarheid, luistert naar mij. Pilatus vond het een beetje een vreemde antwoord van Jezus. En hij zegt een beetje spottend: waarheid. Wat is waarheid? He? Ben jij koning? Jezus zegt: ja, ik ben koning. Ja, ik ben een koning, maar ik ben geen koning zoals jij denkt dat een koning is. Mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Mijn koninkrijk is spiritueel. Het koninkrijk waar Jezus koning over is, stond reeds voorspeld in het Oude Testament. En ik ben daar de laatste maanden over bezig geweest in mijn preken, in mijn bijbelstudies. En we weten allemaal dat het in het Oude Testament, in het Oude Verbond, een beetje als een puzzel. Als je die puzzelstukjes erbij inlegt, dan kon je wel zien dat Jezus inderdaad de voorspelde Messias was, maar dat hij geen koning ging zijn over een aards koninkrijk. Een koninkrijk dat met het zwaard en met bloed ging overheersen, maar een koninkrijk dat door liefde, genade en vergiffenis ging overheersen. En dat door de kerk zijn invloed gaat hebben, want de kerk is het lichaam van Christus. Wij maken deel uit van het koninkrijk van Jezus. En doorheen de kerk zal zijn koninkrijk worden verspreid over heel de aarde. Zolang je gelooft wat hij heeft gedaan, zolang je je laat leiden door de waarheid. Amen. Jezus zegt, ik ben gekomen om van de waarheid te getuigen. En iedereen die zich laat leiden door de waarheid, als je dat tenminste zegt dat je dat doet, dan moet je luisteren naar Jezus. Amen. En Pilatus met zijn sarcastisch antwoord zegt, wat is waarheid? Nu, als Pilatus een beetje meer had opengestaan, als hij wat meer ruimte had gegeven om aan Jezus om een antwoord te geven, dan had Jezus waarschijnlijk een goede openbaring kunnen geven aan hem, zoals hij heeft gedaan met Nicodemus. Maar wat was het verschil met Nicodemus en Pilatus? Nicodemus kwam met een open hart. Ook al was hij tot een partij van de fariseers die een eigen interpretatie hadden van de waarheid, die de wetten hadden, die het Oude Testament hadden, die de Bijbel hadden, maar toch stond Nicodemus open voor wat Jezus te verkondigen had. Heel de rest van zijn volk, de rest van zijn partijgenoten, zei allemaal, niet luisteren naar deze kerel, die man dat is een valse, niet luisteren, we zitten goed in onze partij, laten we houden aan onze status. Maar er was iets in het hart van Nicodemus dat verder wou gaan, dat niet genoegen nam met hetgeen dat hij wist. En hij kwam met een open vraag naar Jezus. En hij kreeg de waarheid, u moet opnieuw geboren worden. Amen. Hij kreeg een 1-tot-1 conversatie met de koning. Spijtig genoeg, Pilatus, hij dacht waarschijnlijk, oh, hier is er weer ene die zegt dat hij de waarheid heeft. Hier is weer de zoveelste filosoof, de zoveelste religieuze zot die verklaart dat hij de Messias is. Er zijn er honderden in deze omgeving. Hè? In Rome aanbidden ze de goden en zeggen ze, dit zijn de ware goden, de Grieken. Aanbidden hun goden. Ze zeggen dat zij de ware goden aanbidden. De joden aanbidden de ene god. Ze zeggen dat zij de waarheid. Oh, waarheid. Iedereen zegt maar wat. Wat is de waarheid? En vandaag de dag is er evenveel verwarring. En nog zelfs meer over waarheid. Iedereen stelt de vraag. Wat is de waarheid? En we hebben vandaag de dag zoveel toegang tot informatie. Zoveel meer dan onze voorouders hadden. Onze voorouders hadden enkel informatie via een paar kanalen. Wij hebben er duizenden, dankzij het internet en sociale media. Nu, is dat een goede zaak? Ja en nee. Vroeger dacht men dat de mensen meer kennis moesten hebben. En als ze meer kennis zouden hebben, dan zouden ze een beter leven kunnen leiden. Wel, ik denk dat het internet en de sociale media heeft bewezen dat helemaal niet het geval is als je naar de dag van vandaag kijkt. Informatie komt op ons af, meestal op een ongefilterde wijze. Ja? Er kan valse informatie, misleiding, framing, het zit er allemaal tussen. En we leven in een crisis vandaag zoals nog nooit tevoren. In de ziekenhuizen zeggen ze dat er een derde wereldoorlog gaande is. Dat de toevloed aan patiënten, dat we het niet meer lang gaan kunnen trekken. Het is ongeziene crisis. Het is een oorlog. En niet alleen in het praktijkveld, in de ziekenhuis, maar het is een oorlog qua informatie. De tijd van de loopgraven is al lang voorbij. Het is nu de ene natie tegen de andere natie. En de oorlog wordt gevoerd door misinformatie. Regimes proberen hackers in te schakelen en valse misinformatie de wereld in te sturen om stabiliteit in bepaalde regio's onderuit te halen. Media probeert de ene president in een slechter daglicht te stellen dan een ander. Door feiten te vervormen, door beelden te manipuleren, door soundbites uit zijn context te halen, door memes op Twitter te zetten. En dat is de oorlog van vandaag. Het gaat om het veroveren van de mensen hun gedachten, om ze wijs te maken wat de waarheid voor hun moet zijn. Dat is de oorlog van vandaag. Want als je een mens zijn gedachten kan manipuleren, kan je zijn daden manipuleren. Amen. We leven in een crisis dat heeft gezorgd, en dat is trouwens niks nieuws, hè, die theorie. Hè. Hitler heeft niks anders gedaan in de jaren 30. Heeft niks anders gedaan dan jarenlang propaganda de wereld in te sturen om de mensen, zijn eigen burgers, er wijs te maken dat wat zij deden oprecht waar was, oprecht rechtvaardig was. Maar het was niet zo. Vandaag zitten we in een situatie waar dat er duizenden complottheorieën de wereld rondgaan. En ze zeggen dat vandaag de coronavirus, de complottheorie er rond, is zowat de moeder van alle complottheorieën. Het is zo het hoogtepunt van alles. Het is groter dan de platte aardetheorie, is groter dan de JFK, wie heeft JFK vermoord. Het is groter dan, zijn ze geland op de maan of niet. Het is groter dan september 11 september 2001, wie dat die vliegtuig heeft bestuurd, heeft de overheid gedaan. Het is groter dan al die zaken, omdat het een wereldwijd pandemie betreft. Het is iedereen, over heel de wereld, amen. Iedereen heeft ermee te maken. En mensen vragen zich af, mensen zijn op zoek naar antwoorden. Het is een natuurlijke honger dat in de mens is gestild om te zoeken naar een zekere vorm van waarheid, om rust te vinden in die gedachten. En wat doen mensen? Mensen graven zichzelf in met hun stellingen en ze staan klaar om ze op elkaar af te vuren. Iedereen schermt met waarheden, met feiten, met statistieken en zo zijn we tegen elkaar bezig. Zo heb je waarschijnlijk de voorbije maanden waarschijnlijk verschillende tegenstellingen gelezen. We hebben het aan de ene kant wetenschappers die zeggen, mondmaskers zet ze op, want ze helpen. Zeker, ze reduceren de partikels die je uitademt met 80%. En dan heb je een andere, bijvoorbeeld het hoofd van de Nederlandse Rijksinstituut voor, ik weet niet meer wat die afkorting juist is, ook een wetenschapper die zegt, wel, mondmaskers helpen helemaal niet, er is geen wetenschappelijk bewijs voor dat. Aan de andere kant zijn er die zeggen, 1,5 meter afstand houden is essentieel. Omdat als je in de buurt komt van iemand anders, kan je zijn partikels inademen. Dus je moet afstand houden. En dan hoor je, 1,5 meter is gebaseerd op nonsens. Hè? Je kan het niet tegenhouden. En dan zijn er zij die zeggen van de cijfers zijn hoog en aan de andere kant zeggen, ja, maar de cijfers moet je zo bekijken. En dan zijn er de ziekenhuisopnames, swingen de pan uit. En aan de andere kant zijn er mensen die zeggen, ja, helemaal niet, de ziekenhuizen zijn leeg. Ik heb deze week nog gezien, op Facebook ging er een videootje rond van iemand dat zo gezegd in een brug zieken, in een ziekenhuis van Brugge, op de intensieve was binnengeraakt en hij had daar video's genomen van allemaal lege bedden In een kamertje waarop stond COVID-afdeling. En het was geen echt ziekenhuis hoor, want het was zo ineengetimmerd en met snel blok cementstenen. Het zag er niet uit als een ziekenhuis. Maar wat bleek als je een beetje dieper graaft, het was helemaal geen ziekenhuis. Het was gewoon een noodziekenhuis dat snel is opgesteld om de overvloed van patiënten op te nemen. Maar wat doen slechte mensen met slechte bedoeling? Zij zeggen, kijk, het ziekenhuis staat leeg. Ze zitten helemaal niet vol. De ene zegt, Bill Gates, ja, dat is een fantastische man, die spendeert half van zijn fortuin aan goede zaken. Hij wil mensen helpen, hij wil virus uit de wereld, hij wil honger en al armoede uit de wereld helpen. Een fantastisch, de grootste filantroop van de laatste decennia. En dan lees je een ander artikel waarop zegt, Bill Gates helemaal niet, dat is de antichristus, die wil controle hebben over de wereld doorheen de farmaceutische bedrijven. Hij wil een chip in zijn vaccins inspuiten. Ja, en daar sta je dan. Aan de andere kant dokters die zeggen, vaccineren, vaccines hebben zoveel ziektes uit de wereld geholpen. En dan lees je op een andere site en die zeggen dan, vaccins helemaal niet, zij dragen bij tot andere symptomen en andere ziektes die later naar boven komen. En daar sta jij dan met je opleiding. En sommigen onder ons hebben hun school nog niet eens afgemaakt. En sommigen hebben ineens een hogeschool gedaan. En jij moet dan gaan onderscheiden wat goed is, wat slecht is, wat waarheid is, wat geen waarheid is. En ook christenen doen hier aan mee. Er zijn verschillende theorieën, bijvoorbeeld over de eindtijd. Hè? Boeken, dikke boeken zijn geschreven over verschillende opvattingen over de eindtijd. Er is een dikke boek geschreven door mensen met titels. Professor in de theologie, dokter in dit en dat. Allemaal geleerden die waarschijnlijk veel langer hebben gestudeerd en veel meer hebben gelezen in de Bijbel en over de Bijbel dan ik. En de ene zegt, de eindtijd gaat zo zijn, we gaan opgenomen worden, er gaat een 7-jarige verdrukking zijn en Israël dit en dat gaat zo allemaal zijn. En dan heb je een ander boek, even dik, door een geleerde, evenveel titels. En die zegt, helemaal niet, de eindtijd is juist gedaan. Het is reeds gebeurd in 70 na Christus. We leven nu in het millennium en daar sta je dan. Wat is waarheid? Amen. Wat is waarheid? Ja, ik ga je het antwoord geven vandaag. De waarheid is geen stelling. De waarheid is een persoon. Amen. Johannes 14, vers 6. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Amen. Ik weet dat je die vers kent. Maar laat het goed tot je indringen. Amen. De waarheid is geen filosofische stelling, is geen doctrinaal statement, ook al maken doctrines deel uit van de waarheid. Het origineert de waarheid bij een persoon. Amen. Die persoon, de bron, is Jezus. Hij zegt in Johannes 1, zie, Johannes schreef veel over de waarheid en ja, Jezus, dat hij de waarheid is, omdat het duidelijk moest zijn aan de Joden die zijn evangelie lazen, dat ze op Jezus moesten vertrouwen. Amen. Johannes zegt, de wet is door Mozes gekomen, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Amen. Niemand heeft God gezien. En Johannes zegt, een paar versen daarvoor, God is waarheid. Amen. Zijn woord is waarheid. En hier zegt hij, de enige Zoon die zelf God is, Jezus dus, is gekomen. En als hij gekomen is, is goedheid en waarheid gekomen. Amen. Zie, waarom is dat zo belangrijk om te weten? Omdat in het verleden sprak God tot mensen via profeten, via dromen, via visioenen. Maar dat had zo zijn beperkingen. Mozes die de wet gaf, God die sprak doorheen Mozes, doorheen een mens. Een mens dat feilbaar, dat faalbaar is, dat fouten maakt. Amen. Een mens dat soms de waarheid kan verdraaien. Een mens dat misschien niet zuiver kan horen. U hoort misschien, maar zegt misschien iets anders. Snap je wat ik wil zeggen? Maar Mozes en de wet, hoe groot ze ook waren, de Bijbel zegt goedheid en waarheid, zijn niet met Mozes, niet met de wet gekomen, maar zijn met Jezus Christus gekomen, de enige Zoon van God, die zelf God is. Amen. Wil je waarheid weten? Dan moet je het leven van Jezus bestuderen. Het is een persoon. Hij kwam getuigen over de waarheid. Hij kwam zijn leven geven aan het kruis en dat is de waarheid. Hij kwam om woorden te geven en dat is de waarheid. Amen. Veel mensen van verschillende kerken en onze kerken maken ook daar de fout in. Ze zeggen, wel, maar wij zitten in de waarheid. Wij zitten in de waarheid. Heb je dat al eens gehoord? We zitten in de waarheid. Nu, dat betekent niet dat je een bepaalde theologische stelling gelooft die vanuit een kerk naar voren wordt gebracht, dat je in de waarheid zit. Het betekent niet dat als je een bepaalde geloofsbelijdenis opzegt, dat je in de waarheid zit. Het betekent in de waarheid zitten, betekent dat je verbonden bent met de persoon die de waarheid is. En dat is Jezus. In de waarheid zitten betekent niet, oh, ik geloof dit en dat, papapapapam. In de waarheid zitten betekent verbonden zijn met de waarheid. En dat is Jezus Christus. En hoe kan je weten dat je bent verbonden met hen die de waarheid is? Aan de vrucht die ervan uitgaat. En de belangrijkste van die allen is liefde. Amen. In deze tijden kan je maar beter verbonden zijn met de waarheid, Jezus Christus, want anders word je zot. Anders word je bitter. Anders word je kwaad, angstig, wantrouwend, ongelovig. En al die slechte zaken die het vlees produceren. Amen. En Jezus wist wat er ging gebeuren als hij weg zou gaan. En het is daarmee in Johannes 15 dat hij nog een paar heel belangrijke richtlijnen geeft aan zijn leerlingen. Hij wist, ze gaan verleid worden met misinformatie. Ze gaan verleid worden om zichzelf af te doen scheuren van mij. Ze gaan verleid worden om het op hun eigen te doen. Want je moet weten, zij hadden niet zo'n mooie Bijbel samengebonden, zoals wij hebben. Zij moesten goed en goed onthouden wat Jezus had gezegd tegen hun. Het is daarmee dat hij zei, jongens, over een paar dagen word ik hier weggenomen. Amen. En we gaan het hier niet hebben over koetjes en kalfjes, we gaan het hier hebben over zaken die ertoe doen. En wat doet ertoe? Ik ben de ware wijnstok. Ik ben de waarheid en ik ben de ware wijnstok. Ik ben het ware Israël. Mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. Iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij. Opdat hij meer vruchten draagt. Hoe kan je zien dat je in de ware wijnstok bent? Aan de vruchten. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Maar blijf in mij. Dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Ga niet. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid als een wijnrank en verdort. En wordt met andere ranken verzameld in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. En de grootheid van mijn vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Eén ding is zeker, zegt Jezus. Je bent niets zonder mij. Zonder mij kan je geen vrucht dragen, zegt hij. En wat is de vrucht die je moet dragen? Hij verklaart het nog wel later als je verder leest in vers 10. Heb elkaar lief. Amen. Wat is de vrucht die je moet dragen? Een liefde die enkel en alleen kan gebeuren door een verbondenheid met Christus. We lezen in Galaten hoofdstuk 5 vers 22 en de vrucht van de geest. Wat is de eerste vrucht die wordt genoemd? De vrucht van de geest is liefde. Maar wisten jullie wel, hè? En dan liefde en vrede en vreugde en blijdschap en langmoedigheid en geloof en al die zaken. Maar sommige theologen zeggen dat het moet zijn en de vrucht van de geest is liefde, dubbel punt. En van daaruit vloeit vreugde en vrede. En blijdschap en langmoedigheid en geloof en volharding. Want het is nogthans enkel de vrucht van de geest is liefde. Dus het houdt wel steek dat zou kunnen zijn, want in het oorspronkelijke zijn natuurlijk geen in het Grieks zijn geen dubbelpunten en commas. Maar kan dus zo worden gelezen, de vrucht van de geest is liefde. Dat wil zeggen, dat uit zich in en al de rest. Amen. Je kan geen vrede hebben zonder liefde van God hebben ervaren. Je kan geen vreugde in je leven ervaren zonder de liefde van God hebben ervaren en dat verder te zetten naar de buitenwereld toe. En we hebben het natuurlijk niet over de romantische liefde. 1 Korinthe 13:13. Het zegt hier, ons reste geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de... Wat is de grootste? Liefde. Amen. En als we verbonden zijn met Jezus, meer en meer en meer, en we blijven verbonden met Hem, en je maakt dat je dagelijks gebed vanaf het moment dat je opstaat, en zegt van, Heere, ik ga waarschijnlijk verleid worden met misinformatie, om in het vlees te gaan reageren, om kwaad te worden, om bitter te worden, Heere, maar ik wil zijn zoals U. U bent de waarheid, en al degenen die zich laten leiden door de waarheid, luisteren naar U. Amen. En ik wil naar je luisteren, Heer. Ik wil naar je luisteren. Want het grootste van alle gaven is de liefde. Nogmaals, we hebben het hier niet over de romantische liefde, zoals Hollywood wil afbeelden. We hebben het hier over agape-liefde. Agape-liefde. De liefde die Jezus heeft getoond aan het kruis en diezelfde liefde die nu beschikbaar is voor zij die openstaan voor de waarheid. Jezus Christus. Ik weet niet wat je allemaal hebt gelezen op internet, op sociale media, welke complottheorieën, of je die nu wel of niet gelooft, maar de vraag is, geloof je Jezus? De vraag is de vrucht van liefde aanwezig of ben je wantrouwig ten opzichte van alles en iedereen? Ben je een licht voor de wereld of steek je jezelf weg uit angst voor de duivel? Amen. Want wantrouwen, angst, achterklap, roddel, zijn allemaal zaken die nu de ronde doen. Amen. En die komen niet van de Heer. Ze komen niet van zijn koninkrijk, maar ze komen van de duivel. Amen. Deze week had ik een reportage gezien op Pano. U heeft het misschien gezien, het ging over het ontstaan van de complottheorieën. De samenzweringstheorieën. En ze wouden daar in kaart brengen hoe het komt dat de mens in deze tijd zoveel mensen wil geloven. En ze hadden enkele redenen daarvoor, enkele experten kwamen aan het woord. En ze zeiden, mensen zijn op zoek naar een antwoord op een groot evenement, op een grote crisis. En voor sommigen is het meest logische antwoord dat via de traditionele kanalen wordt naar voren gebracht, niet voldoende. Voor sommigen is een simpel antwoord niet voldoende. Een virus dat gemuteerd is, een virus dat op mensen, dat is niet voldoende. Wij willen een groter antwoord. Daar moet iets meer achter zitten. Daar moet China achter zitten, daar moet Amerika achter zitten. Dit is een wereldwijde crisis. Ik neem geen genoegen met een simpel antwoord. In de tijd van de JFK, toen dat hij vermoord werd, je weet wel Kennedy. Het antwoord was, ja, die is vermoord door die Lee Harvey Oswald. Ja? Die heeft dat bekend. Vele mensen namen daar geen genoegen mee. Zoiets groot, dat kan niet gedaan worden door één persoon. Daar moet iemand anders mee achter zitten. Daar moet de CIA achter zitten. Daar moet de FBI zitten. Weet je, de regering heeft hem zelf doen vermoorden. En dus, mensen willen een groter antwoord dan het kleine antwoord. Amen. Een andere reden waarom mensen willen geloven in samenzweringstheorie is, sommige crisissen maken mensen bang. Sommige mensen hebben heel veel angst. Zij horen van dit virus. Zij zien de statistieken, zij zien de beelden op tv in Italië. Wat er nu gebeurt. Onze ICU's die vol geraken van mensen aan de ventilator. En ze krijgen schrik. Zij willen daar niet terechtkomen. Maar uit die angst en uit die onzekerheid van, ga ik krijgen, ga ik niet krijgen, zijn er opeens theorieën die zeggen, ja, maar het is allemaal niet zo erg. Je gaat het helemaal niet krijgen. Het is allemaal overdreven, het is allemaal gemanipuleerd. En dus mensen gaan dan naar daar driften, naar die kant, zodat ze van hun angst vanaf zijn. En ze voelen hun goed, want iemand in die reportage, je moet het eens bekijken, vond het heel interessant, zij zelf, ik geloof in die complottheorie niet omdat ze bewezen zijn dat ze waar zijn, maar omdat ze mij er een goed gevoel bij geven. Letterlijke woorden van een vrouw die dat zei. Ik geloof niet dat het allemaal echt is, niet omdat het bewezen is, maar omdat het mij een goed gevoel geeft. Ik wil mijn vrijheid, zei ze, ik wil mijn vrijheid om te geloven wat ik wil, om mijn eigen waarheid te creëren. Daar voel ik me goed bij. Het doet mijn angst weggaan. Maar het gaat niet over gevoel. Het gaat niet over hoe ik me erbij voel. Wij christenen, amen, zouden niet moeten reageren of de kant moeten kiezen van de waarheid op basis van angst, op basis van onzekerheid, want wij moeten degene zijn met de meeste zekerheid in het leven. Wij zijn de mensen
die een God hebben, amen, die zijn perfecte liefde elke angst uitdrijft, die een zekerheid heeft gegeven, amen, dat wat er ook gebeurt, als we doodgaan, we zullen leven. Zullen we ziek worden, we zullen opstaan. Ben ik alleen, geïsoleerd, hij is bij me. Amen. Word ik overspoeld door misinformatie en vragen, hij is de waarheid. Wij christenen zouden de meeste relaxe personen moeten zijn in deze pandemie. Simpelweg omwille van onze verbondenheid met hem. En dus er waren verschillende momentjes. Dat wil niet zeggen dat wij relaxed door het leven gaan. Oh, het is een virus gaan. Nee, mij kan niks overkomen. Nee, want dan ben je God aan het testen. Je moet wijs zijn. Neem de waarheid in je op. Laat aan de Heer vragen wat je moet doen. Amen, wees wijs. En laat het uitstralen naar de liefde toe, naar andere mensen. En dat betekent soms het opgeven van eigen rechten. Dat betekent soms het opgeven van eigen vrijheid. Want de vrijheid die we hebben in Christus kan niemand afnemen. Een andere reden waarom mensen in een complottheorie willen geloven, en dat is omdat zij altijd al wel een rebellerend kantje hebben in hun. Er zijn altijd een groep mensen die wantrouwig staan ten opzichte van autoriteit, ten opzichte van overheden, ten opzichte van zij die in controle zijn, snap je? Want dat kan niet zijn dat iedereen in controle het goede voor ons heeft en dus we moeten wantrouwig zijn en het slechte in hun gaan geloven. Dat is eigenlijk wat dat ze denken. En wat je dan begint te doen, als je dat allemaal begint te geloven en je begint erin mee te gaan, dan begin je wantrouwig te worden ten opzichte van mensen. Dan begin je mensen te beschuldigen. Sommigen zeggen, maar dat is toch onschuldig daarin te geloven? Nee, het is niet onschuldig. Zolang er geen bewijs is, en jij deelt die nonsens, of je deelt die zaken die niet bewezen zijn, dan doe je mee aan smaad en eerof. Jammer, we moeten mensen waarschuwen. Wat als Bill Gates, echt inderdaad, die slechte antichristus is, die een chip in de vaccins gaat zetten, die ons gaat helpen aan het teken van het beest. We moeten mensen waarschuwen. En voorgangers staan onder druk. Onder christelijke druk om mee te doen in dit verhaal. Mensen te waarschuwen voor de grote boze man. Maar ik zeg dan, ja oké, wat als het waar is. Maar wat als het niet waar is? Dan ga jij die man en zijn naam en zijn reputatie door het slijk halen. En doe je mee aan smaad en eeroof. En ben je zware valse beschuldigingen aan het verkondigen. En over een paar jaar, wanneer dit allemaal is overgewaaid, dan ga jij daar staan. Wat als het niet waar is? Wat is het resultaat van dit alles? Want we denken, sommigen denken, het is onschuldig, we moeten mensen waarschuwen. Het resultaat is dat, eens dat het controle heeft over je gedachten en je laat de vrijheid die we hebben in Christus niet bepalen wat je denkt, maar angst en onzekerheid en rebellie, andere factoren, krijg je controle over je denken. Wat is het resultaat? Het gaat verder in actie. En we zien vandaag in Holland bijvoorbeeld, mensen bedreigen kamerleden in Nederland, verbaal, fysiek, ze noemen ze pedofielen, ze steken zendmasten in brand, ze noemen ze Satan-aanbidders, omdat dat wat de complottheorie niet. En het is allemaal niet zo onschuldig als je denkt. Ik heb gezien een beeld van wie was de man op de eerste maan, hoe noemt hij nu weer? Niet Lance Armstrong. Ofwel Lance Armstrong, hoe noemt die man nu weer? Is toch wel Lance Armstrong? De eerste op de maan. Ja, ik denk altijd aan de fietser. U weet de complottheorie erover, hè? Over dat ze niet geland zijn en het is allemaal in scène gebracht in NASA's studio, allemaal gemaakt, allemaal beelden, op basis van omdat de vlag een beetje begint te wapperen. Hey, dat kan niet dat die wappert, want er is geen wind en bla bla bla. Dat is natuurlijk gebaseerd op zo'n bepaalde zaken, hè, die ze uit context halen. En iemand nam dat zo ver dat hij op een gegeven moment naar een van die astronauten was gegaan, ik denk dat Lance Armstrong was, of Buzz Aldrin, een van die mannen die het eerst op de maan, en die ging daar gewoon naartoe op straat en die begon hem uit te schellen als leugenaar, bedrieger, recht in zijn gezicht. Ik kan de beelden zien. Ja, Lance Armstrong die nam dat natuurlijk niet, heeft hem gewoon een klap in zijn gezicht teruggegeven. Maar ik wil maar zeggen, overlaatst is er iemand met een geweer in een pizza restaurant binnengegaan. Waarom? Omdat de theorie was, in een restaurant in de kelder zouden elite mensen verzamelen om daar plannen te maken om Satan te aanbidden en pedofilie netwerk uit te breiden. Politici, elite. En iemand geloofde dat en nam dat zo ver dat hij met een geweer naar dat restaurant is gegaan om daar in de kelder te gaan binnendringen. En je weet wel wat, hij heeft niks gevonden. Er was helemaal niks van aan, het was vals, het was misinformatie. Het is niet zo onschuldig als je denkt. Dus mijn vraag is, wat is de vrucht van uw interpretatie van de waarheid? Ik weet niet waarom jij die zaken wil geloven. Misschien wil jij ook je eigen waarheid maken, waarbij je je goed voelt, zoals die mevrouw in die reportage. Ja, ik voel me daar nu eenmaal goed bij. Ik wil mijn eigen waarheid vormen. Maar ik zeg u, de waarheid is een persoon. En Jezus zei, jij, als u zelf laat leiden door de waarheid, luister naar mij. Kijk naar mij, luister naar mijn woorden, kijk naar mijn leven. Amen. Wat is de vrucht van uw verbondenheid met mij? Als je in de waarheid zit, ben je verbonden met hem. En de vrucht die eruit voortkomt, amen, moet tonen of je inderdaad in de waarheid zit. 1 Korinthe 8. Dat is hetgeen dat ik een beetje mis in deze tijd, in deze crisis. Waar dat christen alles en iedereen zitten te beschuldigen. En vanuit een zekere vorm van rechtvaardigheid zeggen ze, maar het is, God weet de motieven. God weet de motieven. Kijk, dit is wat Paulus zegt. Dan nu over heidens offervlees. Zeker, het is waar dat we alle kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand. Alleen de liefde bouwt op. Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het toch niet de ware kennis. Wat wil Paulus zeggen? Kijk, je kan kennis hebben. Je kan informatie opdoen. Maar alleen maar kennis opdoen maakt u verwaand. Alleen de liefde bouwt op. Amen. Alleen de liefde bouwt op. Alleen jouw verbondenheid met Christus gaat een ander doen opbouwen. Nu, Paulus sprak over het heidens offervlees. Er waren mensen die kennis hadden en die zeiden van, hey, je mag alles eten. Waar maak je je druk over? Stop met onnozel te doen, eet dat gewoon. Eet dat gewoon, oh, wat ben je toch een ongelovige, wat ben je toch een zwakke in het geloof. En Paulus zegt, hey, als je zo reageert, dat is het niet. Als mensen u zien eten van dat heidens offervlees, en het doet hun vallen, geef dan je recht op om daarvan te eten, zodat je broeder of zuster niet valt. En bouw elkaar op in de liefde. Want alleen maar kennis maakt verwaand. En Jezus is daar het perfecte voorbeeld van. Hij had geen haat, hij had geen bitterheid, hij had geen wantrouwen ten opzichte van iemand, van andere mensen. Want Jezus doorzag de mensen. Hij kon de daad onderscheiden van de mens. Een voorbeeld met Jezus. Jezus ging hem verraden. Voorbeeld met Judas, niet Jezus. Judas ging Jezus verraden. Judas had een complottheorie ten opzichte van Jezus. Amen. Hij was achter de schermen bezig met het verraden van Jezus. Hij wou onder een hoedje spelen met de fariseers. En Jezus wist ervan. Hij ging niet rond zeggen van, mannen, oppassen voor die Judas. Hè? Oppassen voor die valse neer, Judas, die uit de buurt blijven. Dat is een slecht. Nee. Jezus noemde hem zelfs, tot het laatste moment bood Jezus vergiffenis aan. Tot het laatste moment noemde Jezus hem vriend. Toen dat Judas eraan kwam met zijn tempel wachten en de priesters. En ze kwamen om hem te arresteren. Judas gaf hem een kus. En Jezus zegt, mijn vriend, doe wat je bent gekomen om te doen. Zelfs op dat moment bood hij nog de kans aan.
om de andere kant te kiezen. Amen. Jezus, zelfs op het moment dat hij aan het kruis hing, sprak geen slecht woord over de mensen die hem op het kruis hadden gebracht. Hij had zelfs medelijden met de stad van Jeruzalem, omdat hij wist dat het oordeel ging komen. Aan het woord uitte hij geen woord van bitterheid, maar hij zei: Vader, vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. Amen. Hij begon niet te vloeken, hij begon niet te tieren, hij begon niet zijn vuist te heffen, hij begon te zeggen: het is volbracht, Vader, vergeef ze. Amen. Dit is waarvoor ik kwam om te doen. Dit is wat perfecte agape liefde doet. Amen. Wat is de waarheid? Vroeg Pilatus. Want de waarheid is dat God wil dat we elkaar lief hebben. Zelfs de mensen in autoriteit. Zelfs zij die deze maatregelen nemen. Amen. Zelfs meneer De Croo. We moeten iedereen lief hebben. Doen zij het om er rijker van te worden? Zit er een groot complot achter de schermen? Doen ze het om controle over het volk te nemen? Doen ze het om ons te manipuleren? Ik weet het niet. Persoonlijk denk ik van niet. Maar het maakt trouwens ook niet uit. Want ik word niet gemanipuleerd, want ik behoor Jezus toe. En Hij beschermt mij. Ben ik bang dat ze controle gaan hebben over mij? Laat ze maar doen. Ze kunnen mijn vrijheid in Christus niet afnemen. Ze kunnen mijn vrijheid afnemen, maar ze kunnen mijn vrijheid in Christus niet afnemen. Ze kunnen me niet tegenhouden om Jezus te blijven aanbidden. Ze kunnen de kerk sluiten, maar ze kunnen me niet tegenhouden om de Here te blijven aanbidden. Amen. Sommige christenen worden angstig. Wat gaan we doen? Ze gaan de kerk weer sluiten. Er is een complot. Ze zijn achter ons. Ik ben bang dat ze de kerk gaan sluiten, kunnen we niet meer samenkomen, kunnen we God niet meer aanbidden. Maar als je zo denkt, dan heb je een probleem. Ook al kunnen ze me verbieden om in de kerk te zingen, ja, dat kunnen ze. Ook al kunnen ze me opdragen om een mondkapje te dragen, ja, dat kunnen ze. Maakt me allemaal niet uit, ze kunnen me niet stoppen om hun lief te hebben. Ze kunnen mij niet stoppen en ze kunnen jou niet stoppen wanneer je verbonden met hem om die ander lief te hebben. En dat is hoe de leerlingen van Jezus leefden, te midden van een corrupte maatschappij, onder een keizer die de christenen haten, onder keizer Nero. Nu, als je denkt dat wij leven onder een verdrukkende regering, alsjeblieft, ga in je teletijdmachine en word getransporteerd naar het jaar 60, naar het jaar 90, naar de eerste 3 eeuwen na Christus, en je zal zien dat wij leven in perfecte vrijheid, dank de Heer. Dank de Heer. Halleluja. Dit is wat Petrus de christenen adviseert. Die leefden onder een monster van een keizer, die Rome in brand had toen laten zetten, en daarna de christenen de schuld had gegeven. Want hij zocht een uitvlucht. Hij was satanisch gedreven. Hij wou die christenen dood. En wat deden de christenen? Zij lieten zich gewillig naar de arena brengen. Zij lieten zich gewillig kruisigen, in brand gestoken worden. En ze bleven lief hebben, want Petrus had hun voorbereid. Jezus, hun verbondenheid met Jezus had hun voorbereid. Petrus zegt: geliefde broers en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Een van de moeilijkste zaken voor een mens, voor een christen, een van de moeilijkste zaken is wanneer je wordt uitgemaakt voor een misdadiger, wanneer je ten onrechte, amen, wordt beschuldigd. En dat is wat gebeurde in die tijd. Nero beschuldigde. Of misschien is het geschreven voor de tijd van Nero en ze werden al beschuldigd door de Joden. Maar er ging een tijd komen dat ze in een enorme verdrukking zaten door onrechtvaardige beschuldigingen, zo gezegd dat zij Rome in brand zouden hebben gestoken, dat ze tegen de keizer zouden zijn, dat ze Rome omver wouden brengen. En dat brengt natuurlijk volkswoede op de been. Lynchpartijen waren gebeurd omwille van misinformatie. En toch zegt Petrus, leid te midden van ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daad tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waar hij komt recht spreken. Erken omwille van de Heer het gezag van de bestuurders die door de mensen zijn aangesteld, van de keizer, de hoogste autoriteit, en van de gouverneurs die hij heeft afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Amen. Petrus zei niet, sta op, ga op straat, begin te rebelleren, begin je rechten op te eisen. Begin tegen de overheid in te gaan, neem het zwaard op. Nee, hij zegt, erken het. En blijf het goede doen. Blijf verbonden zijn met Jezus. Blijf ze lief hebben, want onze strijd is niet op vlees en bloed, maar in de hemelse sferen is de strijd. En we zijn gezeten met hem in de hemelse sferen. En ga verder, hij zegt, leef als vrije mensen en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd iedereen in eer, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. Oh broeder Bart, moeten wij dan alles slikken wat de keizer ons opdraagt? Nee. Er is een verschil tussen gehoorzamen en onderwerpen. Ja, we moeten God gehoorzamen op de eerste plaats. Amen. En dan de mensen, zij die boven ons staan. Amen. En wanneer zij die boven ons staan, mensen, autoriteit, keizers, instituten, iets ons opdragen dat tegen Gods woord is, moeten we natuurlijk God eerst gehoorzamen. Maar we onderwerpen ons wel aan hun gezag. Met andere woorden, gehoorzamen en onderwerpen is niet hetzelfde. Je kan jezelf onderwerpen aan de overheid en toch op sommige punten niet gehoorzamen wanneer het regelrecht indruist tegen het woord van God. Wanneer ze vragen aan mij om mensen te verklikken en zodanig dat die mensen zouden vermoord worden, zoals gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. U kent het verhaal van Anna Frank en u kent het verhaal van Corrie ten Boom in Nederland die Joden heeft verstopt omdat ze op zoek waren naar hun. Wat illegaal was in die tijd. Jij zelf kon het gevangen gaan of nog erger. Jij zelf kon geëxecuteerd worden wanneer jij Joden had verstopt in het huis. Wie moeten we gehoorzamen? Een leven redden? Of gehoorzamen aan de overheid. Ja, wel, dan is het duidelijk. Amen. En dat is liefde. Wat er ook gebeurt, ik zal de consequenties dragen. Maar ik kan niet deze mensen overlaten om geëxecuteerd te worden. Amen. En dat was een beslissing die ze namen. God heeft hen daarvoor gezegend. Amen. Er zijn de verhalen van mensen die desondanks hun situatie, de liefde zijn blijven uiten. En ze hebben daar een offer voor moeten brengen, maar ze hebben nu hun krans in de hemel. Amen. Onderwerp uzelf, zegt Petrus. Amen. Ik heb niks gehoord van de maatregelen die we nu moeten doen. Niets van deze maatregelen zouden indruisen tegen het woord van God. Amen. Sommigen zeggen, ze pakken mijn vrijheid af. Schuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen. Uw vrijheid ligt in Christus. Amen. Halleluja. Laat de Heer voor ons vechten. We bidden voor de overheid. We bidden voor wijsheid. Hebben we daar niet voor gebeden? Heer, zegen ze. Heer, laat ze de juiste beslissingen nemen. En als ze dan beslissingen nemen, dan gaan we zeggen, hé, dat zijn de verkeerde beslissingen. We doen ons eigen ding. Amen. We bidden ervoor, laten we ons dan ook onderwerpen aan die beslissingen, zolang dat ze niet indruisen regelrecht tegen het woord van God. Amen. Halleluja, dank u Jezus. Dank u Jezus. Ik heb zo het verhaal gehoord deze week, ik sluit hiermee af. Van een mens tijdens de Tweede Wereldoorlog, die werd gevangen genomen en die werd mishandeld door zijn bewaker, enorm hard. Er was een bewaker, die zo'n sadistische bewaker, die hem mishandelde en bleef maar mishandelen, die nam dat precies pret in, om mensen te mishandelen, om mensen te zien lijden en pijn te hebben. Ik snap niet hoe je zo bent ingesteld. Maar die man die in gevangenis zat was een christen en die liet zich niet leiden door zijn gevoelens of door de gevoelens van zijn bewaker. Die bleef liefhebben, die bleef hem zegenen, die bleef hem liefhebben. Die bleef God liefhebben. Zijn vrijheid werd hem afgenomen, hij werd geslagen, zijn gezondheid werd hem afgenomen. Zijn fysieke gezondheid, ze probeerden hem mentaal te breken, maar hij kon niet gebroken worden. Hij bleef God aanbidden. Hij bleef hem liefhebben. Hij bleef hem zegenen. Tot een zeker moment dat ze zijn vrouw te pakken hadden en ze hadden, zijn vrouw had hem eten komen brengen naar zijn gevangenis. En ze brachten het eten voor die man en de bewaker zei, hey, ik heb hier eten voor je. Het is heel lekker en je hebt al lang niet meer gegeten, het is van je vrouw. Maar jij gaat dat niet krijgen, ik ga dat opeten. En de man in de gevangenis zei, wel, dan ben jij een gezegende man, want ik weet mijn vrouw die fantastisch kan koken. Het gaat je zeker en vast smaken. Laat het je smaken. En de bewaker toen die zag van, dit is niet normaal, wat voor een man is dit? Die zelfs, ik probeer hem kapot te krijgen, probeer hem manipuleren. En nog reageert hij niet op de wijze dat ik denk dat hij gaat reageren. En hij smeet het. Hij smeet de maaltijd op de grond, hij begon erop te urineren en alles, maar het weer hield de man niet om te reageren in liefde zoals hij verbonden was met Jezus. Enkele jaren nadien werd ze bevrijd en hij werd bevrijd en de bewaker werd opgepakt. Hij kreeg dus 20 jaar cel voor, werd veroordeeld. En wat bleek, na 20 jaar, hij kwam, de man die in de gevangenis zat, hij bezocht dat stadje opnieuw waar hij gevangen werd. En hij vroeg zich af met zijn vrouw, die waren allemaal nog in leven, zou die bewaker die ons destijds zo heeft mishandeld, zou die nog leven? Zou die hier nog wonen? En wat blijkt na een rondvraag, die wonen daar nog. En hij ging naar dat huis waar hij nog zou wonen, die bewaker. Hij klopte op de deur en hij deed inderdaad open. Hij was oud, hij was door het leven helemaal gebroken. En daar stond hij. En hij zei, misschien ken je mij niet meer, maar 20 jaar geleden heb je mij in de gevangenis gezet en je was mijn bewaker. En weet je nog die dag dat je dat eten van mijn vrouw voor mijn neus hebt gebracht en je wou het niet aan mij geven. Wel, we zijn hier nu gekomen en we zijn juist gaan winkelen en we willen jou die maaltijd nog steeds aanbieden. Want God heeft je lief. Amen. Die man, die bewaker werd van zijn sokken geblazen. Wat zijn dit voor mensen? Dat desondanks wat je ze aandoet, dat ze je blijven lief hebben. O Vader, laten we samen bidden. Wat is waarheid? Jezus is de waarheid. Het maakt niet uit, Vader, hoe we ons voelen. De waarheid is onveranderlijk. De waarheid is niet relatief, Vader. Het is absoluut en men vindt het in uw werk. Wij vinden het in onze verbondenheid met u, Heer. Is er een groot complot, Heer? Er is een complot. En een complot is de duivel die jou kapot wil maken. De duivel die jou van je geloof wil afbreken. De duivel die jou van Jezus wil afbrengen. Er is een groot complot en het is al bezig sinds de dag dat hij Adam heeft willen verleiden. En dat is om jou te vervreemden, vervreemden van uw schepper. Dat is het wereldwijd complot. Is het waar dat Bill Gates dit en dat doet? Het maakt niet uit wat hij doet. Is het waar dat de overheid ons wil controleren? Maakt niet uit wat ze willen. Het maakt uit wat Jezus voor mij heeft gedaan en mijn verbondenheid met hem. En zo kan ik inzicht krijgen in mensen. Zo kan ik inzicht krijgen in wat er rond mij rondspeelt. En ga ik niet wantrouwig om met iedereen. Ik wil vertrouwen op de liefde van God die hij ons heeft gegeven. Vader, we danken u. Ik zeg iedereen, Vader, vandaag, die luistert naar mijn woord. En het is niet mijn woord, het is uw woord, Vader. Halleluja. Heer, we zegenen Bill Gates. We zegenen onze regering. We zegenen, Vader, zij die al de theorieën geloven, Heer, of het u waar is of niet, Vader. Laat er waarheid komen tot hun, Heer. dat ze verbonden mogen zijn met u en dat ze dit uitdrukken in liefde voor medemens. Heer, we vechten niet tegen vlees en bloed, we vechten, Heer, tegen de leugens van de duivel, Heer, tegen gevoelens die ons willen afbrengen van onze verbondenheid met Christus. Amen. Kan er iemand zijn handen heffen in Jezus' naam en zeggen, Heer, ik dank u, Heer, dat ook al nemen ze zaken van ons af, Heer, we geloven in uw goedheid. Want goedheid en waarheid is gekomen door in Jezus. Heer, laat ons niet wantrouwig worden. Laat ons niet bitter worden. Laat ons niet kwaad worden op andere mensen. Laat ons niet, Heer, gemanipuleerd worden, Vader. Maar laat ons enkel en alleen gemanipuleerd worden door uw woord. Vader, laat ons steeds openstaan voor nieuwe richtingen waarnaar u ons wil leiden. Laat ons steeds openstaan, Vader, voor nieuwe inzichten, zodat u ons steeds kan gebruiken. Wat is waarheid? Jezus Christus, God zegen jullie, broers en zusters, amen. Halleluja, dankjewel Cornelia. Laat uw rebels kantje u niet leiden. In Jezus' naam, laat, amen, uw liefde voor hem u leiden, in Jezus' naam.